Goedenavond allemaal, wat fijn om jullie hier weer te zien in deze samenkomst. Mijn voorstel is om samen deze dienst te openen met het zingen van een lied tot eer van de Heere God. Juicht de aarde, juicht de alom de Heer. Laten we dat samen staande voor de Heer zingen. Heel erg welkom de mensen die via de livestream meekijken. Ook jullie gezegende dienst. Wat fijn om jullie allemaal hier te zien. Ook onze broeder Johan Gankema, wat fijn dat je vanavond weer bij ons bent voor de verkondiging. We hebben gebeden dat God je daarin leidt en zegent in die kostbare bediening van het woord. Dat de Heer door jouw mond tot ons alles spreekt en ook een bijzonder tot jullie daar thuis. Laten we nog samen één lied zingen. De Johan Heer 513, God is getrouw. Hoe rijk is dat? is het om de Heer te aanbidden met die liederen. En hoe, als je dat zingt en je laat die woorden even tot je doordringen, hoeveel zegt dat over de Heere God, hoe rijk en wonderbaar Hij is en dat Hij een hoorder en een verhoorder van gebeden is. Nou, het volgende lied, dat vertelt er ook over. Johannes 33, daar ruist langs de wolken. Zoals gebruikelijk is er ook de collecte, dat vindt u daar buiten daar op de tafel. Een mandje waar u dat in kunt doen. U kunt het uiteraard ook overmaken via de bankrekening en dat is heel erg welkom. Aanstaande woensdag 20 mei is er de tweede Bijbelstudie van Jacques Brunt. Hij spreekt over Israël en de tweede avond gaat over Israëls verharding. En twee weken later, 3 juni, spreekt hij over Israëls verwachting. Komt u alsjeblieft allemaal of neem iemand mee, want het zijn hele essentiële thema's om over na te denken en te luisteren wat de Heere door hem heen daarover vertelt. Volgende week, zondag 24 mei, is er Pinksteren, vieren we dan zondagavond. En een week later, op 31 mei, dan spreekt Theo Niemeyer bij ons en dan vieren we weer het avondmaal. Op 14 juni dan hopen wij kort afscheid te nemen van Evert Kok, die jarenlang voorzitter was van de stichting. En helaas is hij zo ziek dat hij niet bij ons kan zijn. En wij wensen hem God zegen. We bidden steeds voor hem. Maar dat is een kostbaar moment. 14 juni, wees u er allemaal bij. Het is maar even kort, maar het is wel belangrijk om even daar aandacht aan te besteden. En hem te bedanken voor het vele werk wat, Evert, wat jij voor ons gedaan hebt. Laten we dan samen bidden voor deze avond. Trouwe Vader in de hemel, dat u hier bij ons bent. Daar hebben we om gebeden. En het is ook de werkelijkheid dat u hier in ons midden bent, te midden van de gelovigen, om ons allen te bemoedigen, ons één voor één te zegenen. En hoe hard hebben we die zegen nodig in deze tijd. We noemden net Evert, die zo ziek is en niet meer hier kan zijn, hoe we met hem meeleven en meelijden, hoe verdrietig het is voor hem dat hij niet meer deze samenkomsten kan bezoeken. Maar toch, Heere, bent u wel een God van wonderen. En weten we dat u een hoorder en een verhoorder van gebeden bent. Bent u de God van de zieken die u ook wil genezen. En daarom doen we een beroep op uw genezende macht. Op uw, ook op grond van uw barmhartigheid. Dat u het wonder doet van de genezing, dat u even herstelt. En dan denken we gelijk ook aan de vele anderen. We noemen dan van Anneke en Kees. Maar ook zoveel andere heren die hier zo trouw zijn geweest en nu niet meer hier kunnen zijn omdat ze oud geworden zijn of omdat ze zich niet goed voelen, ziek zijn, niet meer in staat zijn om te komen. Alsjeblieft, ontferm u ook over hen, trouwe Vader in de hemel. Leg uw zegenende handen op hen. Troost hen wanneer het lijden zo moeilijk is en het verdriet te groot is en de eenzaamheid zo sterk aanwezig. Wees u heel dicht nabij. Geef troost en nieuwe moed. Spreek door uw woord en door uw geest in hun harten. En Heere, verhef zo hun ogen dat ze opzien naar de Heer Jezus, onze heiland en verlosser. Want hij zal komen. Wat zien we naar hem uit, zeker in deze tijd waarin de druk op uw volk Israël zo groot wordt. En er steeds meer islamieten, Palestijnen bij ons binnenkomen, hier willen wonen. Dat de christelijke samenleving zo onder druk komt, maar in bijzonder de Joodse samenleving. Heren, er is zo'n grote druk dat velen emigreren naar Israël en degenen die hier nog zijn zo in spanning en angst leven. Heren, dat is verschrikkelijk. En we beleiden dat als een grote zonde, waar wij zelf ook zo weinig aan kunnen doen. Maar we kunnen wel u bidden, Heren, dat u de mensen die hier nog zijn, onze Joodse broeders en zusters, dat u ze zegent, dat u ze beschermt, elke dag weer. Dat ze hun dagelijkse arbeid kunnen verrichten. Ze elke zaterdag naar de synagoge kunnen gaan en daar uw woord onderzoeken. Heere, spreek en bemoedig en troost. Ook uw volk Israël, Heer, waar de druk zo groot is, zoveel haat. Maar ook onder uw volk zoveel ongeloof en afgoderij en verdeeldheid. Heer, ook die duisternis is zo groot daar. Maar u bent wel de God van Israël, het is uw volk. Jezus is de koning der Joden. En we roepen u op, Heere, dat u uw volk verlost van al het geweld, al die vijanden. Dat ze in vrede leven in het land, uw land, wat u hun toevertrouwd hebt. Dat de vrede is in de dorpen en het steden, in vrede in Jeruzalem. Dat de vrede is daar waar kinderen wonen, in kinderdorpen en zo, zonder ouders. Dat zij gezond en wel groot mogen worden en de Heer Jezus leren kennen. Lieve Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar voor de vele kerken hier in de directe omgeving, in ons land en over de hele wereld, waar allerlei samenkomsten geweest zijn en nog gaande zijn. Heer, wilt u in al die kerken uw zegen geven, dat u spreekt en het woord helder en duidelijk uitlegt. Ook vanavond hier bij ons. Vul Johan Gankema met uw geest, Vader, dat hij spreekt wat u wilt, wat hier gesproken wordt. En Heere, dat we daar open voor staan, dat we even onze gedachten, maar dat we die even opzij zetten en gewoon maar helder en duidelijk luisteren naar wat gesproken wordt. En dat u dat geeft, Heer, als voeding voor onze ziel. Dat u ons door de prediking ook onze richting geeft op de weg van het leven. Dat hoe we gaan, Heere, waar er zoveel kruispunten zijn en zoveel barrières, dat uw woord licht geeft. Een lamp voor onze voet is en een licht op het pad. Heer, in bijzonder denken aan de jonge mensen die hier vanavond zijn, de kinderen, zegen en heren. Wat een rijkdom is het dat zij hier bij ons zijn en dat ze met gelovige ouders mogen opgroeien. Zo kostbaar. En we bidden, Heer, om bijzondere wijsheid voor de ouders. Dat ze met veel liefde en geloof om de kinderen heen staan en hen helpen om volwassen te worden. Dat er een veilige plek is thuis. Dat de jonge mensen steeds weer thuis kunnen komen om daar de vragen te stellen. En leren hoe het leven is aan de hand van u. Heer, zegen zo de ouders. Geef dat ze veel plezier hebben samen. Voldoening zo in het huwelijk, samen. Als leiding van het gezin. Zegen hen. We zijn ook heel dankbaar, Heer, voor de regen die we de afgelopen dagen hebben gekregen. Wat rijk. En we zijn dankbaar, Heer, dat zo de akkers weer nat zijn geworden. En dat de vruchten, de gewassen mogen groeien. We bidden, Heer, zo om uw zegen over onze boeren. Lieve Vader in de hemel, we bidden ook voor woensdag, als Jacques Brunt bij ons voorgaat, die zo als een speerpunt door ons land gaat met de verkondiging over uw volk Israël. En zo belaagd wordt en zoveel aanvallen zijn. Heer, bescherm hem alstublieft. Zegen hem in dat kostbare werk wat u hem hebt toevertrouwd. Zegen zijn gezin en geef dat hij hier woensdag zal zijn om verder te spreken. Lieve Vader, zo danken we u voor deze avond en leggen alles in uw hand en zien uit naar uw woord. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen nog één lied zingen als inleiding op de verkondiging Als een hert dat verlangt naar water. En dan wens ik jullie een gezegende avond.
Nu beter? Ja, daar zijn we. Goedenavond. We zijn er weer in beeld. Helemaal goed. Goed, ik mag hier weer zijn vanavond. En 2 weken geleden was ik hier ook al. Je denkt, dat is wel heel snel van elkaar. En bij het maken van de afspraak, was vorig jaar, hebben we de afspraak gemaakt met Evert Kok. Evert zegt, misschien moet je er maar een tweeluik van maken. 1 avond, 2 avond. Nou, vorige keer hebben we het gehad over Baal, ja, Baal is terug. Nou, vanavond gaan we daarmee door, maar niet over Baal, maar Astarte is terug. Dat was een logisch gevolg eigenlijk daarvan. En het is een beetje een preek voor 12 jaar en ouder. Dus kan dat? De meesten zijn 12 jaar en ouder gemiddeld in ieder geval wel. En anders zit je met rode oortjes waarschijnlijk. Maar goed. Dit is een afbeelding van... Kent iemand dat? Stadhuis, nee, het is geen stadhuis, nee. De Heilige Grafkerk, ja, heel goed. De Heilige Grafkerk in Jeruzalem. De Heilige Grafkerk in Jeruzalem. En heel waarschijnlijk is in deze kerk de plek waar Jezus graf is, maar ook waar Golgotha is geweest. Deze kerk bedekt heel waarschijnlijk beide plekken. En daarom kwamen de eerste christenen ook op deze plek samen om Jezus dood en Jezus opstanding te gedenken. Maar zoals zo vaak, als christenen daar samenkomen, dan zit er iemand niet stil, de duivel. En er kwam vervolging. Het christelijk geloof werd aangevallen aan alle kanten. De strijd begon. En om nou de herinnering aan Jezus Christus helemaal uit te vagen, was er een Romeinse keizer, Hadrianus, in het jaar 136... die bedacht dat op deze plek waar nu deze kerk staat, dat toen dus het graf was en Golgotha, bedacht hij, daar zet ik een grote tempel neer. Een tempel voor de godin Venus. Een tempel voor de godin Venus, dat moet je onthouden. Kijk, hier komen ze allemaal samen in die kerk. Als je daar komt, is het één geroezemoes van allemaal verschillende kerkjes die allemaal een plek hebben. Die allemaal denken, dit is het, dit is de plek. Nou, het zou heel goed kunnen dat daar de plek is. Maar doordat die tempel daar neergezet is door die keizer Hadrianus, was het zo dat die tempel zowel Golgotha als het graf bedekte, er overheen werd gezet. En door de jaren heen, door de eeuwen heen, zijn die plekken onbedoeld bewaard gebleven. Omdat het onder die tempel lag. Snap je? En zo is het onbedoeld dus toch nog voor ons zichtbaar en kun je ze bezoeken. En toen later is een kerk neergezet, een aantal keer afgebroken, en dan kreeg je Jeruzalem, maar op die plek zal het geweest zijn. Goed, dat even vooraf. Onthoud even, als Jezus aan de kant wordt geschoven, komt Venus in de plaats. Een tempel van Venus. Dat is even de gedachte. Goed, we gaan lezen uit Richteren hoofdstuk 2. Zoek hem maar even op, Richteren hoofdstuk 2. En ik lees de versen 6 tot en met 19. Eerst 6 tot en met 10, dan 11 en dan de rest. Richteren 2 begint met Jozua. Toen Jozua het volk had laten gaan. Jozua, als je dat leest, het boek Jozua, dan eindigt het ongeveer met de vraag van wie wil je dienen? Wil je de afgoden dienen of wil je God dienen? En dan zegt hij, ja maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. En heel het volk zegt, amen, ja dat willen wij. We willen alleen de Here dienen. Maar dat in het achterhoofd lezen we nu dit. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Here al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua. En die alle grote daden van de Here gezien hadden, die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Here gestorven was, 110 jaar oud, en ze hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Here niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Nou, tot zover eerst even. Kijk, de Israëlieten zijn aangekomen in het beloofde land. En de generatie die onder Jozua inderdaad het land binnengetrokken is, die Gods verlossing heeft gezien, de wonderen heeft meegemaakt en ervaren, die generatie bleef trouw aan het dienen van de Here, staat hier. Hoe lang? Zolang Jozua leefde. En de oudsten die met hem waren. Die het allemaal meegemaakt hadden, die het allemaal gezien hadden. Maar toen was het voorbij. En dan staat hier, die tijd was voorbij, Jozua stierf. En Jozua werd begraven op een berg in Efraïm, het gebied dat ze tegenwoordig claimen als Palestijns gebied, wat wij uit de Bijbel kennen als Samaria, daar werd Jozua begraven. En de nieuwe generatie die opstond, die diende de Here niet, want die kende de Here niet. Die generatie deed gewoon wat ze zelf dachten dat goed was, wat ze zelf wilden. En in tegenstelling tot hun ouders hadden zij dus niet de kracht en de macht van de Here gezien bij de uitredding en de doortocht door de Jordaan en de inkomst in het beloofde land. En alles in de woestijn meegemaakt hadden. Ze kenden die verhalen slechts uit tweede hand, van hun ouders misschien. Of misschien de derde hand zelfs, opa en oma. Dit maakt dus ook helder dat het geloof in God niet automatisch overgedragen wordt van ouders op kinderen. Helaas. Iedere generatie heeft het nodig om zelf weer God te zoeken en God te vinden. Iedere persoon heeft het nodig om zelf op zoek te gaan en te ontdekken wie de Heer Jezus is. Want het geloof is een persoonlijk iets. Misschien heb je meer kinderen en de een gelooft en de ander niet. Het kan zomaar voorkomen, toch? Het is een persoonlijk iets, het geloof. Nou, God had hier de Israëlieten bevolen, want als je in het land komt, als je in Kanaan komt, roei ze allemaal uit. Roei die volken uit, want die zijn met slechte dingen bezig. Die zijn goddeloos, die zijn met afgoderij bezig. Roei ze uit. Ze hebben niet verdiend om nog langer te leven. Dat was het moment dat God dat zei. Maar ze deden het niet. Ze deden het gewoon niet. Ze trokken ze niks meer van God aan. Ze deden niet wat God zei, ze waren niet gehoorzaam. En ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Wat deden ze wel? Ze vermengden zich met de Kanaanieten. Ze trouwden met hun dochter, staat er in de Bijbel. Ze trouwden met de dochters van de Kanaanieten. En daarmee namen ze niet alleen de cultuur over, maar ook een afgoderij. Ze namen alles over wat daar gebeurde. Dat even verder. En dan vers 11. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baals. Daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Uitgebreid over de Baals. De Baals waren de goden van de Kanaanieten. Baal was de belangrijkste god. In elke plaats, elk dorpje, elke stad had zijn eigen Baal. Vandaar ook de Baals. Meer fout. Baal betekent, hebben we het vorige keer ook gezegd, eigenaar. Heer of meester. En als je hem gaat dienen, dan word je zijn eigendom. Je wordt een slaaf van Baal. Geestelijk gezien stond het volk Israël er dus slecht voor. De Israëlieten dienden de Baals. En dan vers 12. Ze verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan. Goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël, en hij gaf hen over de hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen. Ten kwade, zoals de Heere gezworen en zoals de Heere hun gezworen had. Gesproken en gezworen had. Zij kwamen zeer in het nauw. En de Heere deed richters opstaan die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Ze luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren. En toen die luisterden naar de geboden van de Heere, zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van de vijanden. Al de dagen van de richter, want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Ze gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Nou, dat is zover wilde ik lezen. Weet je, een droevig verhaal als je het zo leest, hè? Het ging erger en het werd erger. Elke keer was er weer een richter en ze hoorden hem niet, maar toch was er redding. En uiteindelijk werden ze nog slechter en gingen ze nog slechtere dingen doen en nog meer naar beneden. Maar gelukkig lezen we dan dit. Na een aantal keren dat het gebeurd is, lezen we ook dit. In 1 Samuel hoofdstuk 12. Daar staat dat ze tot inkeer komen. Daar staat, zij riepen tot de Heere en zeiden, wij hebben gezondigd. Omdat wij de Heere verlaten en de Baals en Astartes gediend hebben. Zie je? En toen redde hij, de Heere God, redde hen uit de hand van hun vijanden rondom hen, zodat ze veilig konden wonen. Nou, als we dit lezen, denken, wat een prachtig verhaal. Een prachtige boodschap zit hierin. Een boodschap van God, van een God die van zijn volk houdt. En als het volk afdwaalt, dan is hij trouw, dan is hij degene die het volk blijft liefhebben. Altijd door. En na een tijd van neergang zorgt hij weer voor de opgang. En zo gaat het maar door. En zo is er ook telkens weer een nieuwe mogelijkheid nodig om te beginnen. Hoe ver je ook afgedwaald bent, je mag altijd terugkomen bij God. Dat is wat de boodschap hier eigenlijk ook zegt. En Israël heeft het meegemaakt. Want Israël was een halsstarrig volk. En keer op keer dwaalden zij weer af. Ze waren ongehoorzaam. Maar de Heer blijft trouw. En wat deed God? Zijn liefde bleef en keer op keer zorgde hij in de crisis voor een oplossing voor die crisis. Hij stuurde een interim manager. Een richter. Een verlosser. Die het volk weer op het rechte spoor terugzette. Elke keer opnieuw gebeurde dat. En als je dat hoort, dan denk je misschien wel aan de verlosser. Jezus Christus. Want God stond eens zijn zoon naar deze wereld. Om misschien wel de allergrootste crisis ooit op te lossen. De zondecrisis. Die we allemaal meegemaakt hebben. Die de hele wereld had. Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha voor de zonde van alle mensen. Inclusief ons. Heel zijn volk, inclusief ons. En wij, als doel om ons weer op het rechte spoor terug te zetten. Dat is wat God wilde. Hoe ver we ook afgedwaald zijn, misschien jij ook vanavond, ik denk, maar ik ben ook behoorlijk afgedwaald. Hoe ver je ook afgedwaald bent, je mag telkens weer terugkeren naar de Here en opnieuw beginnen. Dat is een prachtige boodschap, daar zou ik een uur over kunnen preken. Ik doe het even in 5 minuten, heel kort. Maar ik wil met jullie naar een ander onderwerp vanavond, een ander thema. Ik wil met jullie nadenken over afgoderij, over de Astarte, hadden we gezegd. Hè? Dat werd hier ook genoemd. Want de aanbidding voor de Here, de aanbidding die de Here vraagt van zijn volk, is exclusief. Hij zegt, aanbid alleen mij en niet de andere goden. En toch zegt dan vers 13, we hebben het gelezen met elkaar. Ze verlieten de Here en dienden de Baal en de Astartes. Zie je? Vorige keer hebben we het over Baal gehad. Vanavond gaan we naar de Astartes. Dit is trouwens de eerste keer in de Bijbel dat Baal en Astartes samen genoemd worden in één tekst. Dat vind je dus hier. Baal was de mannelijke god. En wat deed de mannelijke god ook alweer? Die trok de mensen van God af. Van de Here af. Hè? Dat was de god van de afval. Van de afvalligheid. De mannelijke god. En Astarte, dat was de vrouwelijke afgod. Broertje, zusje zou je bijna kunnen zeggen. Maar of man en vrouw, geen idee. Maar man en vrouw. Een mannelijke en een vrouwelijke. Maar wie was zij? Wie was Astarte nou? Wat was haar rol? Wat was haar invloed toen? En wat is haar invloed nu? In deze wereld. Of hebben wij niet meer met afgoderij te maken tegenwoordig? Weet je? De Bijbel zegt, Johannes schrijft in zijn eerste brief, de laatste woorden van zijn eerste brief, hij schrijft daar, lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Lieve kinderen, lieve broers en zussen, wees op je hoede voor de afgoden. Ja, eindigt hij met amen. Want dit geldt ook nu nog. Dit geldt ook nu. De Bijbel zegt dit. In Richter 3 vers 7. Als het goed is, zie je hem. Ja. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Here. En zij vergaten de Here hun God. En dienden de Baals en de gewijde palen. Kun je ze overheen lezen? De gewijde palen. Maar wat zijn de gewijde palen? Dat zijn beelden van Astarte. Gesneden in boomstammen of in houten palen. Ook die werden aanbeden. En die moesten altijd neergehouden worden, staat daar in de Bijbel. Die moesten, haal die dingen neer. Weg, haal ze weg. Vernietig ze. Maar dat waren de beelden van Astarte. Wie was Astarte? Astarte was de machtigste godin van de Kanaanieten. En wordt daarom ook wel met eretitel genoemd. De koningin van de hemel. De koningin van de hemel. De maan was haar vader en de zon was haar broer. En zo wordt het dan beschreven, als je dat leest. Zo. En ook was er een sterke band met de planeet Venus. Oh, die hadden we al gezien net, hè? Venus, ja. Er was de godin van de vruchtbaarheid en de liefde. Maar ook de godin van de oorlog en van de vernietiging. Ze was vurig, hartstochtelijk, grensoverschrijdend. En wanneer ze werd afgewezen of beledigd, dan kon ze zomaar wraakzuchtig, gewelddadig en verwoestend zijn. Vaak werd ze afgebeeld als een naakte vrouw met heilige rammen, slangen of leeuwen, soms met vleugels, maar soms ook met een baard. Een vrouw met een baard, om zowel haar mannelijke als haar vrouwelijke karakter te benadrukken. Nou, heel vroeg in de geschiedenis kom je haar tegen. In het oude Sumer, Akkad en Sumer, heel oud. Daar verscheen ze al onder de naam Inanna. En later in Assyrië en Babylon heette ze Ishtar. Bij de Canaanieten heette ze dus Astarte. Bij de Grieken kreeg ze de naam Afrodite. En bij de Romeinen was haar naam Venus. Dus Ishtar, Astarte, maar ook nog Asherah, Baalat, Hathor, Isis, Cybele, Afrodite, Artemis, Venus. Steeds dezelfde godin met een andere naam, maar dezelfde geest. Net welk volk je pakt en hoe het in elkaar zit. En ze was de godin van de geslachtelijke liefde, de godin van de seksualiteit. Haar verering was doordrenkt met sensualiteit en heilige ontucht. Met hoererij en prostitutie. Haar tempels waren als bordelen. Vrouwen gaven hun eerbaarheid prijs en priesters bootsten de erotische waanzin na van wellustige goden. Ze vermengden zichzelf aan baren slangen en offerden kinderen. Astarte was een verleidster en trok mensen mee. Ze lokte en sleurde mensen mee. Ze was de beschermgodin van de kroegen en de herbergen. En daar combineerde ze de seksualiteit met de drank. Ze betoverde mensen. En daardoor wekken ze verlangens op en die het gedrag veranderen van mensen. Nou, als ik dat allemaal zo zeg, hebben we een aardig beeld van wie Astarte is, hè? Want dat was Astarte. En die Astarte die werd aanbeden. Eeuwenlang, met dit in het achterhoofd, hè, wat we net allemaal gezegd hebben. Dat is een beetje een beeld, die werd aanbeden. Eeuwenlang. En toen kwam Jezus. Ja. Aan het begin van onze jaartelling stond Yahweh, de God van Israël, zijn zoon naar deze aarde. En de Heer Jezus die trok door het land, verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Hij deed wonderen, hij genas mensen en hij dreef demonen uit. Uit liefde stierf hij aan het kruis voor de zonde van alle mensen. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik hoop dat jij dat kent. Dat je Heer Jezus kent, dat je het eeuwige leven hebt mogen ontvangen. Hij overwon de zonde en de dood. En de mensen geloofden in hem. En de mensen volgden hem. En hij zorgde ervoor dat er een einde kwam aan de dominantie van die afgoderij. Die al eeuwenlang in het wereld aanwezig was. Alleen hij doorbrak het. Die afgoderij. En omdat het christelijk geloof vanuit het Midden-Oosten de hele wereld bereikte. En de wereld als het ware overwon, raakte de godin Astarte steeds meer op de achtergrond. Steeds meer uit beeld. En met haar verdwenen ook haar geesten, haar demonen en haar demonische invloed. Het Westen werd gekerstend. Het werd christelijk. En de Bijbel werd de norm. En de wetten werden gestoeld op Gods woord. Eeuwenlang, bijna 2000 jaar lang was dat het geval. Hoe heerlijk is dat geweest? Het huwelijk was tussen één man en één vrouw. Hoe duidelijk kun je het hebben? Seksualiteit was een gave van God. Dat hoorde bij het heilige huwelijksverbond tussen één man en één vrouw. En de Bijbel die zegt dan dit in Efeze 5. Ik denk het een prachtige tekst ook. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Het is een heilige beeld wat je zo krijgt. Het liefde tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Tussen God en zijn volk. En tussen de man en zijn vrouw. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Niet die van een ander. Heb je eigen vrouw lief. En seks buiten het huwelijk, of naar voor of naast het huwelijk is, het werd zonde genoemd. Ook scheiding werd afgekeurd. Want de Bijbel zegt dit. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. Het was allemaal duidelijk. De Bijbel was helder. Alles stond vast. En als een vrouw zwanger was, ja, voor het huwelijk, dan werd van haar en haar man werd toch wel verwacht dat ze gingen trouwen. Ja. En het scheidingspercentage was minimaal. Samenwonen zonder getrouwd te zijn gebeurde eigenlijk niet. Bijna niet. En er werden nauwelijks kinderen geboren buiten het huwelijk. Prostitutie bestond wel, maar was beperkt tot het criminele circuit. Pornografie was taboe. En het was sowieso van de meeste Nederlanders buiten beeld en een ver van mijn bedshow. Daar had je het niet over. Dat was er gewoon niet. Niet in de scope van mensen. Films en televisie hielden zich aan de morele code. Naaktheid tonen op een scherm was verboden. De westerse cultuur, onder invloed van het christendom, was kuis, netjes en beschaafd. En dat hebben we 2000 jaar volgehouden. Na Jezus, na de Heer Jezus. Het christendom had zo'n sterk stempel op onze cultuur, op onze maatschappij, dat dit de norm was. En dat bleef zo tot het midden van de 20e eeuw. Ja. En toen, ja, toen kwam Astarte terug. Ja, zeg je dan, ja, hoe kan dat dan? Hebben vorige keer ook gezegd, hoe kan dat dan? Hoe kan dan zo'n afgodin weer terugkomen in onze tijd, onze westerse maatschappij? Dat kan toch helemaal niet? Nou, ik zal wat laten zien. Toen de Israëlieten zich afkeerden van de Here, wenden zij zich als eerste tot Baal. Dat vorige keer gezegd, hè? Nou, tot Baal. En daarna tot Astarte. Het waren de Baals en de Astartes. Baal was de god van afvalligheid. En als Baal je doet afvallen van God, aftrek van God, dan kom je uiteindelijk terecht bij Astarte, de god van de losbandigheid, of de godin van de losbandigheid, van de immoraliteit, van de seksualiteit. Dus dat in het achterhoofd. Wat zou er gebeuren als die godin terug zou komen in onze tijd, in onze maatschappij, in onze wereld, in onze cultuur? Wat zou dat voor ons betekenen? Dat die godin terugkomt. Nou, we zouden waarschijnlijk verwachten dat dan iets zou gebeuren met de normen en de waarden op het gebied van seksualiteit. Toch? Op het zedelijke vlak. Met de komst van de godin zouden we verwachten dat de Bijbelse normen en de Bijbelse ethiek die over seksualiteit om het huwelijk gaan, dat eraan getornd zal worden, dat eraan gemorreld zal worden, dat er iets mee zal gebeuren. Dat de morele fundamenten die 2000 jaar lang het christelijke Westen heeft gekenmerkt, dat daar iets mee zou gaan gebeuren, toch? Kortom, we zouden verwachten dat er een revolutie zou komen op het gebied van seksualiteit. Of niet? En precies dat gebeurde. Precies dat gebeurde. Toen Israël zich afkeerde van de Here, werd seksualiteit vergoddelijkt door de godin Astarte. Via Baal naar Astarte. En toen het Westen zich in de jaren 60, na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, 60, steeds meer en meer ging afkeren van de Here, en de geest van Astarte steeds meer invloed kreeg, werd seksualiteit vergoddelijkt. De seksuele revolutie begon. Zoals Israël de godin van de seksualiteit aanbad, zo raakte ook het Westen onder invloed van diezelfde geest, van diezelfde godin, steeds meer geobsedeerd door de onmiddellijke bevrediging. Seksualiteit werd een doel op zichzelf. Zonder rekening te houden met een huwelijk, met liefde of zelfs maar met een relatie. Het was helemaal losgetrokken van elkaar. We slapen wel met elkaar, maar we verbinden ons niet met elkaar. Dat was de gedachte. En dat werd gedaan. Wat voorheen de exclusieve domein was van man en vrouw binnen een huwelijk, werd nu gewoon publiekelijk gemaakt. En zo begon ook geleidelijk de ontkoppeling tussen het huwelijk en de seksualiteit. Nou, naarmate het taboe of het beëindigen van het huwelijk verdween ook de huwelijken. Onder invloed van Astarte werd echtscheiding een epidemie. En zorgde ervoor dat het Westen, met ons land misschien wel voorop, vol raakte met gebroken gezinnen. Mannen en vrouwen gingen allemaal uit elkaar. En het prukken de wrange vruchten ervan. De Bijbel zegt zelfs in 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 2 en 3, dat er in de eindtijd, volgens mij leven we daarin, dat er in die eindtijd huichelachtige leugenaars zullen komen, die hun geweten hebben dichtgeschroeid en die het huwelijk zullen verbieden. De andere vertaling zegt verwerpen. En wat zien we om ons heen gebeuren? Precies dit. Hier staan wij. Het huwelijk als een levenslang verbond tussen man en een vrouw werd steeds meer gezien als een onnodige beperking. En het aantal mensen dat samenwoont zonder getrouwd te zijn is enorm toegenomen. En het aantal kinderen dat buiten het huwelijk geboren is en wordt, is enorm toegenomen. Een enorme explosie hebben geweld. Kijk, het begon al eerder, maar in de jaren 60 kwamen al deze dingen in een stroomversnelling. De geest kwam uit de fles, zou je kunnen zeggen. Het was de tijd van flower power. Er zitten wat ouderen hier ook. Die kennen waarschijnlijk die term flower power. Ja, ja. De tijd van de seksuele revolutie. Maar ook de tijd van explosief gebruik van alcohol en van geestverruimende middelen. Verdovende middelen, geestverruimende middelen. Men gebruikte toen opeens LSD en marihuana en op allerlei mogelijke manieren. Trippies en hippies. Ja. Onschuldig? Zeker niet. Want wat er toen in gang gezet is, is nooit meer gestopt. Tot op de dag van vandaag gaat het door. En dan volgt erop seks, drugs en rock and roll. Want de godin gebruikte ook de muziek om haar identiteit en haar invloed te hebben. Muziekbands met duistere namen verschenen. Jaren 60, 70, op die periode. Bands als Black Sabbath. Hoe duister kun je het hebben? Of Kiss. Het klinkt heel vriendelijk, maar Knights and Satan's Service, knechten in dienst van Satan, is nou niet zo vriendelijk natuurlijk. Ik heb Queen neergezet, Sex Pistols. En je kunt aanvullen, hè? Met AC/DC. En ik weet dan, maar misschien weet jullie nog veel meer dingen. Met alle verschrikkelijke liederen. Met Highway to Hell. En ik weet het allemaal niet. Je kunt alles aanvullen. De muziek werd gebruikt door de godin Astarte. En het veroverde de hele wereld. En opeens was daar ook die nummer 1 hit van Shocking Blue. Veroverde de wereld. Een heel melancholisch liedje. Leuk liedje om mee te zingen. Prachtig. Je hoort hem steeds nog op de radio. Maar opeens was er daar het liedje Venus. Hoe toevallig kan het zijn? Die godin Venus achtervolgt ons. En het liedje begint dan ook met A Goddess on a Mountaintop. Was burning like a silver flame, the summit of a beauty and love, and Venus was her name. Vertaald, een godin op een bergtop. Een godin, het ging toch over een meisje? Ja, een godin op een bergtop. Brandde als een zilveren vlam, het toppunt van schoonheid en liefde, en Venus was haar naam. Jullie kennen het liedje misschien wel. Als je de radio zet, soms hoor je hem nog. Venus was haar naam. Opeens was ze daar weer. Ishtar, Astarte en al die anderen. En Venus was haar naam. En zo ging het verder en verder. Tot op de dag van vandaag. Astarte overtrad regels. Overschreed grenzen. negeerde normen en doorbrak taboes. Dat was wat zij deed. Wat eerst verafschuwd werd, werd nu een bron van plezier. Wat ooit verboden was, een taboe, werd nu open en bloot vertoond in de bioscoop of op het scherm van de televisie in de woonkamers. Stap voor stap gebeurde dit. En het ging verder en verder. En elke keer was er weer een schok. En als die schok er weer was, dan werd het gevolgd door gewenning en gevoelloosheid. Nou ja, laat maar gaan dan. En vervolgens tolerantie. Maar jij moet het ook zo vinden. Acceptatie, het zal wel zo zijn. Accepteer het nou maar. En uiteindelijk viering. Dat is de weg die we elke keer gegaan zijn. Stap na stap. Viering. Want de seksuele immoraliteit werd niet alleen geaccepteerd, het werd zelfs gevierd als iets heiligs. Seks werd steeds vaker gebruikt om geld mee te verdienen. Op het witte doek, muziekvideo's, televisie, tijdschriften, het internet, de smartphones. Er is geld aan te verdienen. Seks is handel blijkbaar. In het Westen hoefde niet meer naar de rosse buurten te gaan van de grote steden. Want de westerse cultuur was zelf een grote rosse buurt geworden. Het is maar een paar druk op de knop en je bent er. Astarte zegevierde als godin van de seksualiteit, als godin van de porno. Maar ook als godin van de occulte wereld. Want wat hebben ze met elkaar te maken? Seks, drugs, rock'n'roll, waarzeggers, heksen, New Age, occulte wereld. Het is allemaal terug te voeren op de betovering van één godin. Astarte. En Astarte trok miljoenen mensen, het zal vooral vrouwen zijn geweest, die trokken ze naar de duistere wereld van de spiritualiteit. Vrouwen werden heksen binnen de New Age en namen eigenschappen van de godin aan. En ze legden zich toe op de verering van Satan. Ik zeg dat zo, maar het is afgelopen jaren heel sterk aan de orde. Je ziet het om je heen. Dat is in de wereld van vandaag. Hè? Dit is de wereld van nu. En ook zagen we gelijktijdig aan de toename van de occulte wereld. Aan de heropleving, moet ik zeggen, van de occulte wereld. Een heropleving ook van het feminisme. Want zowel het occultisme als het feminisme behoren bij de aanbidding van Astarte, van de godin. De godin en haar demonen slaagden erin in een aantal jaren vanaf na de Tweede Wereldoorlog zeg maar, tot nu om een christelijke maatschappij, een christelijke beschaving om te turnen, te veranderen in een heidense beschaving. Zover zijn we gekomen ondertussen. Want wat na de Tweede Wereldoorlog begon, is nooit meer gestopt. Sterker nog, het gaat de laatste jaren alleen maar sneller en sneller. We zien het om ons heen gebeuren. We staan erbij en kijken ernaar. En we maken het mee. Het gaat sneller en sneller. En Satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En daarom gaat het ook zo snel tegenwoordig. Voor je het weet is het weer wat anders. Hij heeft nog maar weinig tijd en hij gaat ook rond. Een brullende leeuw en soms ook als een engel van het licht. Soms zo geniepig dat je het niet eens doorhebt. En soms zo bruut en brutaal. Dat je denkt, oké, dat is die weer. Een paar voorbeelden wil ik noemen tot slot. Als eerste Amsterdam. Amsterdam, de grote stad van Nederland. De hoofdstad. Eeuwenlang was Amsterdam het toonbeeld van een christelijke stad. Eeuwenlang. Maar nu, als je nu kijkt, wat is er van geworden? Amsterdam is nu de stad bekend staat om haar zedeloosheid en haar immoraliteit. Dus van een christelijke stad naar juist het omgekeerde. De invloed van Astarte is groot. Ook daar. En het is ook niet toevallig dat in die stad, wat nu Sodom en Gomorra hoogtij viert, dat daar 25 jaar geleden, juist in Amsterdam, het eerste homohuwelijk ter wereld werd gesloten. Juist in Amsterdam, En op dat vieren kwamen we nog over achteraan. Goed, Rotterdam. Is Rotterdam dan beter? Is het beter dan Amsterdam? Ajax en Feyenoord misschien wel, maar dat weet ik niet. Maar is Rotterdam beter? Ik denk het niet. Ik las laatst dat de gemeenteraad van Rotterdam... die heeft ondanks met een ruime meerderheid... een motie aangenomen met de titel... Meer seks is beter. Ik denk, moet de gemeenteraad erover gaan? Ja, de gemeenteraad gaat erover. Maar het ging over bestemmingsplannen. En er werd gestemd... en er werd gestemd voor meer playrooms... voor meer plekken voor seksfeesten... voor meer fetish en kink events. En als je niet weet wat het is... prijs jezelf gelukkig, wees zalig. En dat terwijl... ruimte voor kerken werd afgewezen. Dus men koos juist voor meer seksualiteit in de stad... en minder kerk. Dat gebeurt in Rotterdam. Dat is de wereld waarin we leven, mensen. Dit gebeurt om ons heen. En als laatste voorbeeld deze man. Die kennen we allemaal ondertussen. Ja... overleden miljardair Jeffrey Epstein. Hij was berucht vanwege misbruik van vrouwen en meisjes. En wilde feesten op zijn eigen privé-eiland. En de elite van de wereld, de machthebbers van deze wereld, de rijken der aarde... en zelfs ook prinsen en prinsessen kwamen allemaal voorbij. Gezellig. En wat deden ze? Ze vierden losbandigheid en de perversiteit. Dat is wat ze deden. Ik zei al... seksualiteit werd niet alleen geaccepteerd, het werd ook gevierd. En dat werd het gewoon gevierd. Het was belangrijk, het was mooi, het was genoten ervan. Maar als je dit dan hoort, dit zegt toch alles over de westerse beschaving op dit moment. Dit is de elite van deze wereld. Dit zijn de bestuurders van deze wereld. En die geven zich over aan zulke feesten. Aan zulke vreselijke dingen. Hoe diep zijn we dan gezonken in deze eindtijd? Hoe diep is de wereld gezonken? Ik denk, dieper kan dat bijna niet. Dit is de wereld waarin wij leven. En wij? Ja, wij roepen, kom Heer Jezus, kom. Toch? Dat is het enige wat je dan kunt doen, bidden tot God. Maar Heer Jezus, kom maar, hou ons maar thuis. Heel de schepping zucht en is in barensnood. Dus we hebben er een groot zootje van gemaakt. Mensheid. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er alleen maar neergang geweest in het Westen. Op zedelijk gebied, op seksualiteit, al die dingen. Drugs, drank, rock and roll hebben er een zootje van gemaakt in deze maatschappij. We hebben één grote rosse buurt hebben ervan gemaakt. En dat is het geworden. De wereld is er vol van. Ons land is er vol van. Het is een zootje. En dan zeg ik, oh, ik zie zo verlangend uit naar de dag dat de Heer Jezus mij komt halen. Op de wolken en dat ik naar huis mag gaan, toch? Dat is het verlangen wat ik dan heb. Dat hij ons thuis zal halen. Want hij is de Goël. Hij is de verlosser, de losser. Hij zal ons verlossen. Van deze vervloekte afgoderij hier beneden. Op deze wereld. Hij is mijn richter. Mag ik het zo zeggen? Nou, met geel gelezen. Hij is de richter. Hij is de verlosser. Hij is de zaligmaker. Hij is degene die mij zal redden. Hij is de koning van mijn hart. En ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij leeft. En spoedig zal hij komen om ons thuis te halen op de wolken. En ik ben er aan toe. Ik ben er aan toe. Jullie ook? Ik ben er echt aan toe. Als ik dit allemaal weer hoor vanavond, ik zelf al uitspreek. Dan zijn we er aan toe om daar naartoe te gaan. Ja, en liever vandaag dan morgen zou ik zeggen. Ja, jij ook, Sjaak? Dan gaan we samen, joh. Daar hebben we zin in. Ja, ik zie er naar uit. Wat een dag zal dat zijn, toch? Oh, ik verlang naar dat huis daarboven. Mijn hemelse huis bij mijn vader. Oh, en ik weet dat de Heer Jezus een timmerman. Hij timmert vast het mooiste huis voor ons, toch? Oh, prachtige huizen zullen we daar zien. Ik zie uit naar die dag. En het mooiste van alles is, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En dat is Jezus. Jezus, de Heer Jezus alleen. Er is geen andere naam. Dan de naam van Jezus. Ik prijs u, Heer. Ik breng u eer. Want u regeert in mij. En ik dien geen andere Heer. Geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar u. Mijn hart is u tot woning. Glorie. Halleluja. Amen. Amen. Ik stel voor dat we gaan zingen. We gaan een lied zingen. Jezus, Hij is koning. De koning van ons hart. Hij is koning van Israël, maar Hij is koning van ons hart. Laat me het zo maar zeggen. Opwekking nummer 13. Zullen we aanbidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u hier aanwezig bent vanavond. Dat we uw woord mochten openen. Uw woord dat zo rijk is. Dat we uit kunnen leren elke dag opnieuw. En ook vandaag. Als we dat gedeelte gelezen hebben over uw volk Israël. Dat telkens afdwaalde, halstarrig was. Maar dat u telkens een richter gaf. Dat u een verlosser zond. Om het volk weer op het rechte pad terug te zetten. Heer, dan zijn we u zo dankbaar dat u ook eens uw eigen zoon naar deze wereld zond. Om ons op het rechte pad terug te zetten. En als we afwijken, als we afdwalen. Heer, dan bent u zo trouw. Zo liefdevol. Heer, dan mogen we altijd bij u terugkomen. Dan mogen we ons hart bij u uitstorten. Dan mogen we onze zonden belijden. En met u getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven. En ons weer aan te nemen. Heer, dan mogen we gewoon weer verder. Dan is er een nieuw begin mogelijk. Dank u wel voor uw Zoon, de Heer Jezus, die naar deze wereld kwam, stierf aan een kruis, opstond uit de dood, en u aan de rechterhand van uw Vader zit, en voor ons bidt en pleit. Hij is de voorspraak. Hij is degene die pleit voor ons. Heer, dank u wel, dat we op grond van dat bloed, van het bloed van Hem, bij u mogen komen. Geen andere pleitgrond hebben wij, alleen Jezus. Heer, dank u wel dat we zo vanavond ook bij elkaar mochten zijn. En mochten nadenken over wat er in de wereld gaande is. De invloed van zo'n afgodin Astarte. En wat die teweeg gebracht heeft de laatste decennia in deze wereld. En dan bidden we dat u de boel weer kan rechtzetten. Dat uw zoon, de Heer Jezus, komt om de zaak weer recht te zetten. En het zal gebeuren. Uw woord zegt het. De profeten hebben het gezegd. Hebben het geschreven ook. En we mogen het geloven dat het echt waar is. Dat het echt allemaal gaat gebeuren. En we zien uit hier naar de komst van uw zoon, de Heer Jezus. Hou ons vast. Heer, geef dat we kracht hebben om het vol te houden in deze wereld. Dat we staande zullen blijven. En niet mee zullen gaan in de afgoderij. Maar dat we alleen ons oog zullen gericht houden op de Heer Jezus Christus. Die opgevaren is naar de hemel. En terugkomen zal op dezelfde manier. Op de wolken. Heer, we zien uit naar die dag. Maranatha. En zo willen we bidden. En danken voor vanavond. Bidden om uw zegen. En we zeggen tegen u de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van onze hemelse Vader. En de kracht en de eenheid van de Heilige Geest. Zijn wij ons allen. Tot de dag dat we Jezus zien komen op de wolken. En Hij ons thuis zal halen. En wij Hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Hem zullen herkennen. En zullen weten wie Hij werkelijk is. Wees gezegend in de naam van de komende Heer. Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. Die komt, zal overwinnen. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog één lied. Over een lichtstad. Met parelen poorten. En dat is een mooie stad. Ik wou dat ik het al was. Dat lijkt me zo prachtig om daar te zijn. In zo'n stad met gouden straten. Dat lijkt me echt, echt mooi. Toch? Jullie niet? Ja, daar zien we naar uit.